Oké, we gaan naar Titus toe. En we zijn natuurlijk, dat is de zegeningen die we hebben in de brief van apostel Paulus. We zijn vorige keer met Titus 1 vers 1 tot en met 4 hebben we toen behandeld. En nu maken we een sprong naar Titus 2 vers 11. En ja, hoe kan je beter beginnen als met Titus 2 vers 11 in het jaar 2021, toch? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus Titus, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte, zijn gezag, zijn autoriteit. Dit heeft autoriteit, dit heeft gezag, ja. Nou, het is inderdaad een geweldige tekst om mee te beginnen, ja. Dat je zegt, hé, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En het begint met de zaligmakende genade. En waarom is dat nou zo bijzonder? Er zijn natuurlijk mensen die hebben het altijd over de genade. En het is allemaal genade. Ja, het is allemaal genade. Maar in jouw leven, het is allemaal vanzelfsprekend, die genade. En deze genade heeft te maken, een zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen. Er staat heel veel in dit vers als je dat zo leest. Het is niet meer de wet. Wat doet de wet? Kan je ook zeggen, de zaligmakende wet is toen verschenen. En dan kan je niet meer zeggen aan Israël, dan zou het aan alle mensen zijn, maar dan zou het aan Israël geweest zijn. Maar je kan ook niet zeggen, de zaligmakende wet, die is verschenen. In het verleden had je natuurlijk de wet. Nee, de wet zegt heel iets anders. Wat doet de wet? Nou, die maakt niet zalig. Daar staat wel in. De wet zoekt ook geloof bij de mensen trouwens. Hè? Dat is natuurlijk zo. Want als jij natuurlijk doet wat de wet zegt, nou, je kan er niet aan voldoen, dat weet je, want dat wet toont de wet aan. Maar de wet zegt ook dat je de offers moet doen om dus onder die toorn uit te komen. Dat je toch, net zoals de grote verzoendag, dat je elk jaar toch weer verzoening kreeg, het volk dan. En individueel moest je ook de offers doen. En als je dat allemaal in het geloof deed, ja, dan was je gewoon een gered iemand. Maar we hebben natuurlijk net in het eerste preek ook gezien, of ik heb het even aangehaald, dat het dierenbloed kan natuurlijk geen zonde wegnemen. Dat is onmogelijk. Dus ja, kijk even in 2 Korinthe 3 vers 6. Dus als Paulus zegt, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen, dat is een moment geweest in de tijd. Ja, maar het is toch altijd al genade geweest? Tuurlijk. Gaan we zo meteen ook zien. Maar hier spreken we over de zaligmakende genade God, die nu sinds de apostel Paulus verschenen is. Want de wet is niet zaligmakend op zich. Want dan spreekt hij over 2 Korinthe 3 vers 6. 2 Korinthe 3 vers 6. Kijk, die ons bekwaam, ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet van de letter, dat is de wet, maar des geestes, dat is van het Nieuwe Verbond met de Heilige Geest. Want wat doet de letter van de wet? Dood. Dat is wat de wet doet. En indien, en dan zie je vers 7, de bediening, wat is de wet? Dat is de bediening des doods, niet van het leven. En als je kijkt verder naar vers 8, hoewel is al meer de bediening des geestes is in heerlijkheid, maar dan kom je in vers 9, dus hij plaatst de wet tegenover de bediening van de geest die wij nu hebben, dan zegt hij, indien de bediening des verdoemenis. Dus je spreekt, als je over de wet spreekt, spreek je over dat de letter dood. Hij noemt het de bediening des doods en hij noemt het in vers 9 de bediening der verdoemenis. Dat is toch niet bepaald de zaligmakende wet, toch? Nee, dat is het niet. Het is een wet die de mensen verdoemt. En de zaligmakende genade maakt levend. En dan denk je, ja, maar ja, het is altijd al genade geweest. Ga met mij mee naar Exodus 34. Want God stelt zichzelf ook voor aan Mozes. En hoe noemt hij zichzelf dan? Exodus 34. Want ja, Mozes zegt, toon mij uw heerlijkheid. Ik ga met dit volk, ga ik dat land niet in hoor. Het is een hardnekkig volk. Ik ga er alleen heen als u met me meegaat. En toon mij uw heerlijkheid. Exodus 34 vers 6. En dat doet de Heer ook. En als nu de Heer voor zijn aanzicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God. En dan barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dus overvloedig van weldadigheid en waarheid. Dat is God. Zo is die. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Dus daar zie ik een barmhartige en een genadige God, toch? En dat zegt God over zichzelf. Dus wie ben ik om dat in twijfel te trekken? De wereld ziet dat vaak anders, hè? Die zien, kijk maar naar de afgoderijen. Die hebben allemaal een boze straf van de God. Wij hebben een barmhartige en genadige God. Maar wacht even, we hebben ook een rechtvaardige God. En dan zie je toch, even wacht eventjes, barmhartig en genadig. Maar kijk in vers 7, dan zegt hij op een gegeven moment, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, oké. Maar dan, en de schuldige geenszins onschuldig houdt. Bezoekende de ongerechtigheid der vader aan de kinderen. Dus ja, wacht even, genade is toch dat je iets krijgt en je verdient het niet. Maar hier zie ik dat hij is barmhartig. Dus hij ontfermt zich over de mensen, hij is barmhartig. Maar aan de andere kant is hij ook weer onbarmhartig. Als je ziet, hij gaat de schuldige, gaat hij wel straffen. En dan denk ik bij mezelf, hoe los ik dat nou op? De schuldige geenszins onschuldig houdt. Dan is toch genadig? Nou, wat was toen de oplossing in het Oude Testament? Nou, dat weten we, dat is met het bloed. Het was toen in het Oude Testament wel dan dierenbloed. Maar de les die er geleerd werd, was natuurlijk, en dat is al bij Adam begonnen, daar werd natuurlijk een dier geslacht. En dan kreeg hij rokken van vellen. Want zij bedekten zich met die vijgenbladeren. Hè? Dat zijn hun eigen werken. God zegt nee. Hier heb je een dier dat sterft voor jou onschuldig. Dus daar wordt de les al geleerd dat een onschuldige plaatsvervanger jouw straf draagt. En zo werd dat door God gedaan. Barmhartig en genadig. En nu kan je achteraf zien dat je zegt, oh wacht eventjes, ja, omdat dierenbloed kan op zich geen vergeving schenken. Dus hij gaf wel vergeving als ze dat in geloof deden, maar omdat hij wist dat later het bloed van zijn zoon zou komen, kon hij hun ook vergeving schenken, want zij deden het in het geloof wat God zei, net zoals Abel bijvoorbeeld. En Abel is ook rechtvaardig. Een rechtvaardig iemand. Dus ja, dan denk je, oh wacht even, nou dat is allemaal gelukkig. Dus terug naar Romeinen 3 vers 25 gaan we daarheen. En dat is van wat Paulus dan ook leert. Nu leert hij dus, terugkijkend, en nu en voor in de toekomst. Nou ja, in vers 23 dat iedereen heeft gezondigd en derft de heerlijkheid Gods. En die heb je nodig, die heerlijkheid Gods. Je hebt de rechtvaardiging nodig. Je hebt de rechtvaardigheid Gods nodig om bij hem te kunnen vertoeven, om het zo maar te zeggen. Maar dan zie je, vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Hier spreekt hij weer over de genade, zie je het? Maar nu komt er iets bij kijken. Nu hebben we dat dierenbloed niet meer nodig. Want welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Niet meer dat dierenbloed. Je krijgt nu vrede. God wordt nu tevreden gesteld. Niet meer door dierenbloed. Niet meer een plaatsvervanger, een koe of een ander dier. Daar krijg je God niet meer mee tevreden gesteld. Dat was toen, kon je dat in het geloof doen. Als je toen nog zegt, ja nee, maar iemand anders die gaat zijn leven voor mij geven. Dat had niet gelukt. Want het moet iemand zijn zonder zonde. En het was zijn zoon. Maar nu, kijk, door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. Dus God heeft het al die tijd verdragen. Want hij wist, eenmaal als de tijd te zijn de tijd. Als de tijd daar is, dan sterft hij op Golgotha. En dat bloed, dat geeft hun werkelijk die verzoening. En daardoor word ik tevreden gesteld. God heeft geloof gehecht aan het bloed van zijn zoon. En dat zal iedereen moeten doen, wil hij God tevreden stellen. Want God is erdoor tevreden gesteld en verzoend. We hebben verzoening gekregen. Dus dat zal iedereen zo moeten doen. Een andere weg is er niet. En dan zie je tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zijn en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Dus iemand wordt gerechtvaardigd als hij geloofd heeft in wat Christus voor hem gedaan heeft. Dan rechtvaardigt hij die persoon. En dan zie je dat door die verzoening, dat iemand heeft ook aan mij het evangelie verteld. Hij zei niet zo rechtstreeks, laat je met God verzoenen. Maar hij vertelde wat evangelie, dat Christus die van je zonde. Hè? Jij bent die zonde, je verdient de hel. Maar als je dat gelooft, dan kom je in de hemel. Dan erken je dat je die zondaar bent. En dan, dat ziet God. En dat is natuurlijk, laat je met God verzoenen. En dan krijg je de rechtvaardigheid Gods toegerekend. En dat is nu in deze tijd, Efeze 2. Kijk, in het verleden, het heeft genadig en barmhartig is die. In het Oude Testament, natuurlijk is hij genadig geweest. Hij wist dat het kruis zou komen. Maar de mensen praten heel graag over de barmhartigheid en de liefde van God, toch? Maar niet over zijn rechtvaardigheid. Maar met barmhartigheid van God alleen kan je niet gered worden. Dat is onmogelijk. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat wil hij. Dat is zijn verlangen. Dat wil hij. Hij heeft geen behagen in de dood van een zondaar. We zeggen wel eens natuurlijk, hè, God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Hij is gestorven voor zondaren. Dus hij wil niet dat ze verloren gaan. Maar ja, met die barmhartigheid alleen, zoals de wereld het al graag ziet. Ja, hij houdt van mij en ik mag zijn wie ik ben en bla 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 bla. Maar de barmhartigheid alleen is er echt niet voldoende. Daar is het kruis voor nodig. En dan komt die genade om de hoek kijken. En dan zie je inderdaad, hij is barmhartig en genadig. Want kijk, Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Hij had mij lief reeds voordat ik zijn zoon had aangenomen. En ik maar denken dat ik zo'n nette keurige jongen was. Alhoewel, nee, later ging ik toen steeds meer zien dat dat niet was. En daar moet je ook tot komen dat je erkent dat je die zonde bent. En je denkt, hoe kan God nou van mij houden? Dat ga je allemaal later pas beseffen. Voordat je gelooft, besef je dat helemaal niet, toch? Dat hij van je houdt. Ja, dan denk je, omdat, kijk eens wat ik doe. Dan moet hij wel van me houden. Nee, maar kijk, ook toen wij dood waren door de misdaden. Kijk, heeft ons levend gemaakt met Christus. Niet alleen zo, maar levend. Ik kan alleen levend gemaakt worden als het met Christus is. Dus niet zo, je wordt gered en hij maakt je levend. Zomaar, ja, je hebt eeuwig leven gekregen. Zonder de gekruisigde Christus zou het niet gaan. En dat is de doop in zijn dood. Ik ben met hem gestorven, dat geloofde ik. Op dat moment, dat ga je later allemaal leren. Maar je gelooft het. En op dat moment, als je dat gelooft, ben je met hem gestorven, met hem begraven en opgestaan. Met hem opgestaan. Dan heb ik dat leven gekregen. Niet zomaar eeuwig leven. Ik heb het leven van God gekregen. En ik weet, hij zal nooit meer sterven, Christus. En daarom zie je, heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan erachteraan, omdat in vers 4 spreekt hij over die overvloedige barmhartigheid, zijn grote liefde. Maar daar konden wij niet door gered worden alleen. Daar moest een prijs betaald worden. En daarom staat er, uit genade zijt gij zalig geworden. Zie je, daar komt dat kruis. Dat is het kruis. Want ik krijg iets wat ik niet verdien. Dat komt omdat Christus heeft het. Daar heb je die plaatsvervanger weer. In het Oude Testament die onschuldige dieren. Nu een onschuldig mens. En er was er maar één die dat kon doen. Namelijk de Zoon van God. En daarom zegt hij, barmhartigheid. Maar wacht even. Genade. Hij is barmhartig en genadig. En daardoor ben ik zalig geworden. Vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werk. Opdat niemand roemen. Dus hij is barmhartig. Hij had een grote liefde voor ons. Maar Golgotha, dat was nodig. Zodat wij daardoor nu toch zijn barmhartigheid konden nu echt realiseren. een mens opnemen in de hemel door zijn zoon te laten sterven aan het kruis. Zodat wij met hem uit de dood zijn opgestaan en kunnen zeggen, hé, ik ben uit genade zalig geworden. En ik weet, het is genade, ik raak het niet kwijt. Ik kon het niet krijgen, ja, door mijn werken. En ik kan het ook niet kwijtraken door mijn werken. Dat is nou de boodschap van genade. Dat je dat weet, ja. Dat is iets geweldigs waarin we nu leven. Ik kan het niet meer kwijtraken. Het is ook een gave van God. Ik heb iets gekregen, niet uit de werken. Ik kan dus niet in mezelf roemen. Nou, let op. Terug naar 2 Titus, Titus 2 vers 11. Dus ja, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Nou, dat is dus verschenen. Dat is de verschijning waar Paulus over spreekt. Wanneer is die zaligmakende genade verschenen? Op het moment dat hij aan Paulus verscheen. Daarvoor was het de wet. Nou, dan zie je in vers 12 wat dat mogelijk maakt. Kijk, en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, deze godenvijandige wereld. Ga jij dat maar eens onder de wet doen, wat vers 12 zegt. Ja, ga jij maar eens de wereldse begeerlijkheden verzaken of verloochenen. Ga jij maar eens matig leven onder de wet. Ga jij maar eens rechtvaardig leven onder de wet. Of godzalig leven voor hem in deze wereld. Ik dacht vroeger dat ik dat ook moest doen natuurlijk onder de wet. Maar ja, ik ben erachter gekomen. Ja, precies, de zondige natuur. En ik ga natuurlijk naar Romeinen 7. Dat is de wet die gaat bij mij juist in iets bewerken wat compleet het tegenovergestelde is wat we net lazen. Daarom staat er ook de zaligmakende genade. Niet alleen om je te redden uit genade, maar ook om je zalig te laten leven als een gered persoon die in staat is nu om wel voor God te leven. Want de wet is de wet der verdoemenis. De bediening des doods, de letter dood lazen we net. Nou kijk, dat is Paulus ook achtergekomen. Dat was een farizeeër onder de wet. Hij was volkomen, rechtvaardig naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Dat wil zeggen, hij deed alle geboden keurig. Dat wil niet zeggen dat hij geen zondaar was. Want hij natuurlijk, kijk aan de buitenkant, je kan alles doen en heel rechtvaardig lijken, de gedaante van godzaligheid hebben. Maar wat als iemand jou niet ziet? Hoe is het dan? Nou, ik hoef geen boekje open te doen, maar we kennen allemaal onszelf, ons hart. Hoe was dat? Het was slecht. Een al duisternis, toch? Juist. Nou, kijk, en dat komt openbaar als jij denkt matig, rechtvaardig, godzalig te willen leven in deze tegenwoordige wereld. Dan ga je onder de wet. En wat zegt Romeinen 7 vers 5? Want toen wij in het vlees waren, en het gaat hier onder de wet, wrochten de bewegingen der zonde, dat zijn de lusten en de hartstochten, de begeerlijkheden van de zonde, die door de wet zijn. Door de wet. Hè? De wet is heilig rechtvaardig, toch? Kijk, in onze leden om de dood vruchten te dragen. Dus iedereen denkt dat de wet dus de rechtvaardigheid bewerkt in ons. Dat doet helemaal niet. De wet toont iets aan. Nou, en dat weet je, de wet gaat iets aantonen. We hadden het van pas over een bekeuring krijgen. Als je iets te hard rijdt. En mijn zoon die woont in Portugal. En daar heb je een stuk weg. Nou, dat is een weg waar je gewoon eigenlijk normaal 80 of 100 zou moeten rijden. En je mag dan 80, maar je ziet niet altijd die borden staan. Maar voor het stoplicht, hoeveel meter, 100 meter voor het stoplicht staat 50. En na het stoplicht, het is een hele lange weg. En dan mag je weer gas geven. Maar ja, ik heb bij Ruben een week of 2, 3 toe gewerkt. Ik reed elke dag, dus ik heb geloof ik 3 bekeuringen gehad. Want niet op dat moment hoor je, lees je van, hé, je bent geflitst, je krijgt een bekeuring. Ik had het gewoon niet in de gaten. Op een bepaald moment net een paar kilometer te hard, weet je wel. En dan wordt het dus weer aangetoond. En dan krijg je, oh, ja, Dus wat doet de wet? Laat mij zien dat ik een zondaar ben. Net zoals dat. Nou, kijk. Als we verder kijken in vers 9. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Dus dan denk je dat, nou het gaat goed, ik zit goed op de rit, ik zit goed in mijn vel. En ja, ik heb de geboden, ik probeer echt rechtvaardig te leven. Geen slechte dingen doen, goede dingen doen. En dan opeens dan zie je weer, dan gebeurt er weer iets. En dan zie je, dan is die zonde weer levend geworden en dan ben ik weer gestorven. Dan ben ik opeens hier, val ik weer helemaal naar beneden. Dat is wat de wet doet. En het gebod dat ten leven was, de wet, is mij ten dood bevonden. Bevonden, hè. Ik heb het, we hebben het in de bepaalde gezindtes van de reformatorische kerk, hebben ze het over, Maarten, bevinding. Ja, dan bevind jij jezelf een zondaar te zijn. En dat is precies wat die wet doet. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dus door het gebod heeft de zonde een oorzaak. En heeft mij verleid en daardoor gedood. Alzo dan is de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Eigenlijk kan je tegen jezelf beter maar zeggen als je iets wil, niet wil bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ik wil vandaag gewoon geen sneeuwballen eten, geen oliebollen, geen saucijzen. Ik wil een beetje matig leven met eten. Ik wil gewoon wat rustiger aandoen. En dan komt dat zo tot je voorbij. En sneeuwbal? Nee, dat mag niet. Nee, dat ga ik niet doen, dat mag ik niet doen. Dan gaat het, hè, hier in je hoofd. Nou, die ene, het is nieuwjaar. Moet kunnen, toch? En dan die volgende. Nou ja, volgende week ga ik. Weet je wel, je kan eigenlijk weten tegen jezelf op dat moment zeggen. Ja joh, neem die sneeuwbal maar. Neem maar, als je wil toch niet, je wil afvallen. Nee, wel. Gewoon nemen. Moet je opletten, doe je het niet. Dat is, let maar. Dat doe je het niet. Ja, nee, dat is echt zo. Ik heb bepaalde dingen van mezelf, dat ga ik hier niet vertellen. Ja, geen rare dingen hoor. Maar dat ik denk, hé, toen ben ik dat eens omgedraaid. Het is natuurlijk door de genade die het doet, die het moet doen. Maar met bepaalde dingetjes misschien, dan moet je maar eens opletten. Als jij weet, je gaat het stimuleren, doe het maar. En dan is iets, dan krijg je tegenoverstellen. Oh nee. Maar juist omdat het niet mag, wordt het zo in je voorhoofd geprint. En nou zal ik het doen ook, want toch? Nou ja, oké. Okay. Maar je ziet. En de genade, ik hoef niet meer tegen de zonde te strijden. Het is God, Christus, die het in mij gaat doen. Dat is de rust die ik heb. Nu, gelukkig maar. Dus ja, gelukkig zie je vers 6 staan. Maar nu zijn wij, kijk, vrijgemaakt van de wet. Dat is waarin wij nu leven. De zaligmaker, de genade is verschenen aan alle mensen. Ik heb het evangelie aangenomen. En vanaf dat moment ben ik vrijgemaakt van de wet. Overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Inderdaad, dat is net dat voorbeeld wat ik net zei. Je gaat strijden, je wil het, hè? Ik wil dat vlees overwonnen, winnen. Ik hoef de wet niet, ik hoef mijn vlees niet te overwinnen. Ik kan niet met de wet, gaat niet lukken, maar ik hoef het ook niet te doen. Want de prijs is betaald, ik ben gedood met Christus aan het kruis voor die wet. Dus ik ben niet meer onder de wet. En als je dat weet, wat ik net ook dat voorbeeld aangaf, oh, ik ben niet meer onder die geboden. Nou, dat geeft een rust en vrijheid in je leven. Want het is al gedaan voor jou. Nou, dan spreekt hij ook, ga mee naar Efeze 2 vers 10. Paulus spreekt ook over dat wij rechtvaardig en godzalig leven, dat staat daar, zouden. Dat we zo zouden gaan leven. Kijk, het is wat God wil, maar we hebben vrij wil. God heeft ons vrijgekocht van de slavenmacht van de zonde. En als je een slaaf vrijkoopt, als je een slaaf koopt, dan is die van jou. Maar God, wij zijn zijn dienstknechten toch? Maar hij wil dienstknechten hebben. Met de wet is het, je zal en moet het doen. Ik ben jouw Heer. Onder de genade is het, ik heb je vrijgekocht. En ik wil eigenlijk alleen maar iemand die mij dient omdat hij van me houdt. Omdat ik hem vrijgekocht heb. Dat is een heel andere motivatie onder de genade. Kijk, in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Kijk, dat is wel wat hij wil, tot goede werken. Maar als je niet in Christus bent, mensen willen dan goede werken doen, om in Christus te komen of dat God ze gaat accepteren. Maar wij zijn nu in Christus reeds wel tot doel goede werken te doen, dus dat wij tot eer van hem gaan leven. En dan welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Ik moet de keuze in het geloof maken. Tuurlijk, je gaat niet zo, nou heren, geef ze mij een seintje en dat er een knopje en dan ga ik lopen en dan ga ik het doen. Nee, het staat in zijn woord wat hij gedaan heeft aan het kruis. En dan ga ik daaruit keuzes maken in mijn leven en die ga ik dan in het geloof zetten. En hij geeft mij de versterking. Op basis van wat ik weet, ik heb vergeving, ik ben uitverkoren, ik heb alle zegeningen, ik ken het plan van God allemaal. En heb ik die vrije wil om daar mijn keuzes te maken waarvan ik denk, samen met het woord, ook in het nieuwe jaar, om hem te gaan dienen. Een vrije wil, een vrije keuze. En het is Filippenzen 1 vers 11 dat we zeggen, ja, dan ben ik blij zeg. Wat een verschil zeg, voordat ik dit leerde kennen. Ja, dat ik dacht, ik moet dit allemaal doen en dan gaat hij mij, nee, hij heeft het gedaan en hij gaat het nu in mij doen. Onder de wet moet jij het doen, onder de genade. Tuurlijk, jij doet wel zelf, maar jij maakt de keus in je hart, met je inwendige mens. En hij zal het in jou gaan doen. God is getrouw, zegt Paulus, die het ook doen zal. Die het ook doen zal. Kijk, vervuld met vruchten der gerechtigheid, hoe? Niet die door mijzelf zijn, maar die door Jezus Christus zijn. En dan zie je ook, als ze door Jezus Christus zijn, dan is het tot heerlijkheid en prijs van God. En als het door mij onder de wet is, dan is het tot heerlijkheid en prijs van mijzelf. Want dan heb ik het gedaan en dan kom ik bij de rechtstoel van Christus, dan is God wel verplicht om mij te gaan belonen. Want ik heb het verdiend. Nee, er valt niets te roemen, het is door Jezus Christus. Dus ik heb ook die motivatie niet meer om het om die reden te doen. Nee. En ik heb de prijs, ik heb de hoofdprijs al. Hè. Ik heb alles al gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Vergeving. Ik ben vergeven, ik ben verzoend. Hij houdt van mij gisteren, toen we dat getuigenis zaten, Paul en ik even te kijken. Ja, helaas, het was een mooi verhaal. Hij was ook in de hoop geweest in Dordrecht. Die doen allemaal hele goede dingen. Maar dat had hij vooral geleerd hoe hij met zijn gevoelens moest omgaan, uiten. Ik heb helaas het woord Christus niet één keer genoemd. Hoort. Niet één keer het kruis. En dan moet je naar jezelf gaan kijken dat hij van je houdt. Ja, als jij dat zelf moet gaan doen, hè. Net zoals je bent een kind van God. Hij houdt van je, hij houdt van je. Ja, maar hoe weet ik dat dan? Dan kan je wel in jezelf printen. Maar dat werkt niet. Je moet de teksten van het woord, hè, het kruis, dat je weet. Ik denk gelijk dan door welke wij begenadigd zijn in de geliefde, in hem. Ik ben in hem geaccepteerd. Mijn acceptatie ook niet van, nou je moet naar jezelf kijken en jezelf vergeven bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n uitdrukking. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, hoezo moet ik mezelf vergeven? Weet je wat belangrijk is? Dat je weet dat God jou vergeven heeft. Dat is het waar het om gaat. Niet of jij jezelf vergeeft. Dus dan krijg je, oh wacht, hij mij, dank u Heer dat u dat ook voor mij vergeven heeft. Dat werkt pas. En dat moet je aan mensen vertellen. Ook in die moeilijke omstandigheden, zelfacceptatie. Nou, als ik naar mezelf kijk, gaat nooit wat worden. Hè? Van jezelf houden, ook zo'n uitdrukking, ja, inderdaad. Nee, als de allerhoogste God van deze hemel en aarde, die alles geschapen heeft, en wij zijn maar ellendige zondaars, dat wij nu, en dat is wat Paulus ook zegt, dat je in zijn brieven, ga je in het aanzicht van Christus kijken. En dan ga je zien hoe hij over jou denkt. En dat is veel belangrijker als hoe jij over jou denkt, hoor, met je zondige natuur. En dat haalt je eruit. En dat is de zaligmakende genade van God. Van God. Nou, gaan we terug naar Titus. Dus ja, dat vind ik, dit is toch een geweldige zegening voor ons. Zeker om ook dit nieuwe jaar mee te beginnen. Dat je dan, wauw, de genade is verschenen alle mensen. En ik hoor in punt vers 12, hij onderwijst ons via die brief van Paulus. Dat is de leer, de gezonde leer. Denk aan de Romeinenbrief. En dan, als je dat weet, Romeinen 6, 7 en 8. En Romeinen 3, wat we net lazen. Ja, dan zie je dat je, dan gaat dat ons onderwijzen. Dus niet zo wat de mensen wel eens denken. Oh, dus je kan maar doen en laten wat je wil. Want dat heb je net verteld. Ja, al mijn zonden zijn vergeven. Ja, als jij dan inderdaad leeft als een ongelovige, dan zal de reactie van een ongelovige zijn. Ja, is dat de genadeboodschap? Nou, Of een gelovige ook, die zeggen, nou, als dat genade is. Nou, in principe, ja, het antwoord is, dat het kan, maar dat is niet wat dit vers leert. Want de genade leert ons iets anders. Namelijk, goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, afkerende, verloochende, niet gelijkvormig aan deze wereld, maar het tegenovergestelde, matig, rechtvaardig en godzalig in deze wereld, deze tegenwoordige wereld. Nou, als ik dat zie in vers 12, dat is een verandering van de mens, toch? Ja, hij redt je niet alleen, hij verandert je ook. En dat is wat ik in vers 12 zie. Want ik was helemaal niet zo matig en zo rechtvaardig en godzalig. Nee. Verderop in vers 3 zie je dat wij eertijds helemaal niet zo waren. Dus ja, als jij hiernaar kijkt en je kijkt zo van, je gaat echt zo over nadenken en dan ga je even goed op jezelf toepassen. Goed begin van een nieuw jaar, toch? Overdenk wat de schrift zegt, wat hij hier zegt. En je stelt jezelf de vraag, ben ik nou veranderd onder de genade? Ja? Dat is een goede vraag. Ben ik echt veranderd? Als je zegt, nou ja, nee, niet echt eigenlijk, of heel weinig. Dan is het tijd voor zelfonderzoek. Dan is het tijd voor zelfreflectie. Want als dat het antwoord is, ja, dan ben je eigenlijk net als iemand onder de wet. Want iemand onder de wet verandert namelijk ook niet. Nee. Die is altijd dezelfde, want de wet, die maakt jou niet levend. Die verandert jou niet. Een misdadiger verandert ook niet in de gevangenis, hoor. Hij wordt eerder nog, wordt hij allerlei dingen bijgebracht. En sommigen blijven, maar dan krijgen ze een heel traject en bla bla bla. De wet kan jou niet veranderen, alleen de genade. Tijd voor zelfreflectie, dus 2 Korinthe 13 vers 3. En natuurlijk, het gaat niet allemaal vanzelf, er zijn dingen in het leven. Of wij hebben een kleine gemeente, ja, en dan kan je moeilijk anoniem blijven. Als dat je er bijvoorbeeld 500 hebt zitten of 1000 in een volle bak. Hier krijg je veel meer te maken met elkaar. Verdragende elkander. Ja, zegt Paulus niet voor niks. Vroeger waren de gemeenten ook niet allemaal zo groot. Met Paulus, die waren over het algemeen allemaal niet allemaal heel groot. Er waren echt niet allemaal gemeenten van 500 mensen of zo, hè. Die waren ook allemaal klein. Dus verdraag elkander. En misschien zit daar een moment dat je denkt, hey, dat lukt me niet, wat dan ook, met wie dan ook. Wacht even. Er is verandering mogelijk, want de genade laat dat zien in Titus. In 2 Korinthe 13 vers 3. Terwijl gij zoekt een proeven, een bewijs van Christus die in mij spreekt. Dus Christus spreekt in Paulus. Welke in u niet zwak is, maar krachtig onder u. Zie je? Dus ben ik zwak? Hoe kan dat nou? Wacht even, maar de Christus die in Paulus spreekt, die is bij de Korinthe zegt, is krachtig in u, ja? Onder u. En dat is hij ook in Paulus. En dan zegt hij in vers 5, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelf. Zie je? Beproeft u zelf. Test u zelf met het woord samen. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Nou goed, ja. Dus misschien ben je nog wel in adem. Nou, dat weet ik. Dat zijn wij niet. We zijn allemaal in Christus. En niet verwerpelijk. Dus ja, weet je. Want, we gaan naar 2 Korinthe 3 vers 16. De verandering is mogelijk, maar ik zeg niet dat het allemaal zomaar gebeurt. Nee, want wij hebben nog steeds die zondige natuur in ons. Dus die strijd heb je met alles. Iedereen heeft zo zijn eigen dingetjes. Dat hoeft hier ook niet aan de grote klok gehangen te worden. Maar we hebben allemaal onze strijdpunten. Het zij met mensen om je heen, het zij met een broeder of een zuster, of met familie, of met vrienden, of noem maar iets anders. Je kan het zelf allemaal invullen. Fill in the blanks, zeggen ze in het Engels. Dus vul de lege plekken zelf maar in. Maar let op, 2 Korinthe 3 vers 16. Ja, 16. Wat staat daar? De Heere nu is de geest en waar de geest is Heere is, al daar is vrijheid. Dat is in contrast met de wet. Want waar de wet is, daar is geen vrijheid. Wij leven in de bedemende genade met het evangelie van Gods genade. En die genade is geschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dan zie je die verandering in vers 12 van Titus 2. En kijk, dan zie je in vers 18 staan. Die vleeselijke Corinthiërs, hè. Dat is nou geen voorbeeldgemeente, hoor. En toch zegt hij: en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwen. En waarom zegt hij ongedekte aangezichten? Nou, omdat als je teruggaat in vers 15, dan spreekt hij over een deksel op hun hart, omdat ze, dat heeft met de wet te maken. Dan wordt je hart bedekt. En die wordt pas in Christus weggenomen. Als je, kijk, onder de wet kan je nooit zalig worden. Dus hij vergelijkt ook hier met de Joden. Ja, die blijven maar in de wet lezen en dan krijg je dus een bedekking op je hart. En die wordt pas in Christus weggenomen. Dus daarom de Joden in Israël, die zitten nog steeds onder die bedekking, want ze nemen, nou, 99% nemen ze niet Christus aan. Omdat die bedekking er ook over is. Als je in de wet blijft, dan die gaat pas weg in Christus. Maar ook voor de gelovigen die Christus wel kennen en ze gaan onder de wet, komen zij ook onder die bedekking. En dan word je ook niet versterkt. En dan word je dus ook niet veranderd. Maar kijk, wij allen met ongedekte aangezichten, dus de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, dus wij zien zijn aangezicht, kijk maar, worden naar hetzelfde beeld in gedaante, wat staat daar, veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Ziet hij de verandering? Is het dus gewoon mogelijk? Dus als het niet gebeurt, daarom zeg ik, ga deze woorden lezen en doe aan zelfreflectie. Want ja, onder genade is verandering mogelijk en hoor je ook te veranderen. Absoluut. Je wordt naar het beeld van hem veranderd. Je kijkt als je de... Kijk, een spiegel, wat is een spiegel? Wat is een ander woord voor wat? Het woord. En in Korinthe zei Paulus, eerste brief, het is nog een beetje wazig, hè? Dat waren toen glad gevreven metalen dingen waar je in kreeg, was niet super scherp. Die spiegels die wij nu hebben zijn niet te vergelijken met wat ze toen hadden. Wij zien nu alles haarscherp. Ja, soms zie je dat niet leuk, maar dat heeft ook hiermee te maken. Dat laat het woord jou ook zien. Maar het woord waardoor ik nu veranderd is niet voor de apostel Paulus onder de wet, maar dat is in deze tijd van genade met het evangelie van Gods genade. En dan kijk je in het aanzicht des Heren en ga je zien zoals hij jou ziet. Nou, dan verandert wat in je leven. Want als jij hoort van, hey, ik ben in zijn zoon volmaakt, zo ziet hij mij, of ik zie onder de wet. En dan kom ik dus elke keer tekort. Dat brengt mij dus zo, maar dit lift mij op. En dan zie je, dan word ik veranderd naar zijn beeld en het is de Geest die dat doet. Dat is de bediening van de Geest. Die maakt levend en die verandert jou. En de bediening van de wet doodt jou en verandert jou niet. Nou, terug naar Titus. Dus ja, vers 12, die genade die onderwijst ons. En dan zie je dus die verandering. En dan zie je aan het eind van het vers staan dat we dat in deze tegenwoordige wereld leven. Nou, deze tegenwoordige wereld is krom. Men wil een rechtvaardige wereld, maar het is een krom. Verdraaid geslacht is een boze wereld, zegt Paulus. En daarom, als je ook in de Romeinenbrief leest, dan heb je 1 tot en met 11 gehad. En dan zegt hij, nou ja, nu je dit allemaal weet, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En daar zit de verandering, de vernieuwing van je denken. Dus hier tussen die twee oren, daar zit het. En daar moet je in veranderd worden. En dat is het woord wat jou verandert. En dan zie je, dan wordt dat ook zichtbaar. He, wat we net lazen in 2 Korinthe 3, he, we worden veranderd, we worden naar zijn beeld veranderd. Nou, en dat is vers 12. Dat is de vernieuwing die dus in je denken begint, maar die dus ook zichtbaar wordt, uitwendig. Ja, dat wordt dan matig, dat wordt rechtvaardig, godzalig, niet in de ogen van de wereld, maar zoals God dat ziet, met de maatstaf van de gezonde leer. En dan kan je het zo in afmeten. En je hebt je geweten, want de Heilige Geest getuigt in jouw geweten, en die is gevormd nu door de gezonde leer. Dus je weet gelijk, of er iets aan de hand is of niet. Ja. Dus ja, dat is dus een zichtbare verandering. En als je kijkt in vers 13. Verwachten, dat is allemaal die zaligmakende genade die dat doet. Hè? En dan zie je ook, dan hebben we ook die verwachting. Dat zien we uit naar de zalige hoop. En verschijning de heerlijkheid van onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is niet dat God de Vader naar beneden komt en Jezus Christus samen. Dit is één en dezelfde. Onze grote God en onze zaligmaker. Hij is mijn grote God. Net zoals Thomas zei, mijn Heer en mijn God. En dat is Christus. Hij is mijn Heer, hij is mijn God en hij is mijn zaligmaker. Jezus Christus. In vers 4 van hoofdstuk 3 zie je God onze zaligmaker. Zie je? Christus de zaligmaker, God is de zaligmaker. Christus is God. Nou, dat is een uitzien naar onze verandering. 1 Korinthe 15, vers 50. Daar spreekt hij over. Dat wij, dat is toch daar waar we naar uitzien. In de eerste preek hadden we het ook even over de verwachting van het nieuwjaar. Nou, die is voor mij niet ongewijzigd wat dit betreft. 1 Korinthe 15. Ik weet niet wat de toekomst brengen gaat. Zeker niet wat deze wereld gaat brengen. Er kan van alles en nog wat zijn. Niemand die het weet. Niemand. Verleden weet ik, mijn heden weet ik, maar ik weet wel mijn toekomst, namelijk dat ik naar hem toe zal gaan. Misschien dat ik fysiek eerder zal sterven, maar ik hoop dat hij dan komt, dat we met z'n allen gaan. 15 vers 51 van 1 Korinthe. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Dat is een onderdeel van de verschijning. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen, kijk, allen veranderd worden. Nu worden wij veranderd. Wat het lichaam betreft, van binnen worden wij elke dag veranderd. Van dag tot dag. En dan, in de toekomst, ook dat nieuwe lichaam. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, de gelovigen dan. En wij zullen veranderd worden. Als die komt nu, in 2021, en wij zijn er allemaal nog, dan worden we opgenomen en dan worden wij veranderd, krijgen we onmiddellijk het nieuwe lichaam. En degene die bij Christus zijn, die zullen dat dan ook krijgen. En dat is dus waar wij naar uitzien. Dat is wat Paulus van zegt, beginnend dit jaar voor ons ook, verwachtende de zalige hoop en verschijning. Weer het woordje verschijning, hè? In Titus zit ik weer terug. En die verschijning bij Paulus heeft het altijd met de verborgenheid te maken, behalve één keer. En wanneer is dat? Dat is de verschijning in zijn toekomst. Kijk in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Een paar bladzijtjes terug. En dat is als hij naar deze wereld komt om te oordelen en de antichrist te vernietigen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Als dan zal de ongerechtige, de antichrist, geopenbaard worden. Als wij weg zijn, welke de Heer verdoen zal door de geest zijn monds en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. Door de verschijning van zijn komst. Dan hebben we het over de tweede komst naar deze wereld op aarde. Na de bedeemde genade. Daar zien wij dus naar uit. En dan zie je dat is een geprofeteerde verschijning van Christus. Als hij in de grote verdrukking weer terug zal komen aan het eind. Maar als Paulus spreekt over de verschijning. Dan hebben we altijd te maken met de zaligmakende verschijning aan de apostel Paulus. Tot en met dat de opname komt. Dus ja, we lazen in Titus 2 vers 13. Wij verwachten hem bij zijn verschijning. Dat betekent als hij ons komt halen in de lucht. Dat is ook de beëindiging van de bedeling der genade. En dan komt die verschijning die geprofeteerd is. Nou, dat is als hij naar deze wereld komt. Maar ik snijd het woord de waard recht. Ik leef niet in openbaring. Ik ga die antichrist niet meemaken. Want Paulus zegt heel duidelijk, we hebben de brief alweer dichtgeslagen, maar dat wij zijn de wederhouder van die antichrist. Wij zijn niet gesteld tot toren. De verschijning die bij Paulus begonnen is, en die eindigt bij de opname. Als die weggaat, dan is die verschijning, als wij weggaan, dan is de wederhouder ook weg. En dan gaat hij met zijn profetische programma verder. Wij zijn niet gesteld tot toren. Hij behoudt ons van de toekomende toorn. Hij behoudt ons van die toekomende verschijning in profetie. Om in oorlog en gerechtigheid op dat witte paard naar beneden te komen. En hoeveel gelovigen denken nog dat ze daarin, dat ze meen dat die verschijning ook voor hun is. Zie je wat het uitmaakt of jij het woord recht snijdt. Dat je weet, vers 11, dat ik in die verschijning leef. En als wij zijn verschijning lief hebben, dan weet je ook nog dan zal hij ons ook de kroon der rechtvaardigheid voor geven. Dus ja, wat is de verschijning voor ons? Een vertroosting is het. He, 1 Korinthe 4 of 1 Thessalonische 4 aan het eind zegt toch een maand. En vertroost elkander met deze woorden. Het is een vertroosting voor ons, die verschijning. In vers 13, die verwachting. Het is geen onzekerheid, hè? Het is een uitzien naar die hoop. Een vertroosting om bij de Heer te zijn. Het is een vertroosting om uit deze boze wereld, deze tegenwoordige wereld te zijn. En het is een vertroosting, zoals Paulus dat ook in die context daar zegt, in 1 Thessalonicenzen, om je geliefde weer te zien. Zeker. Als je geliefde tenminste ook in Christus zijn. Maar die dat niet zijn, ja, daar denk je dan niet meer aan, hoor. Want de zonde is weg. En dus ja. Dus laatste stukje. Vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat. Waarom heeft hij zich gegeven? Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Dus ja, dat is mijn positie en mijn banden natuurlijk. Hè. Hij heeft mij verlost van alle ongerechtigheid, toch? Ja. En hij heeft toch een eigen volk gereinigd? Ja. En dat is niet alleen om dat te doen, maar dat is natuurlijk ook een wandel. Positie en wandel. De context is ook, vers 12, is die wandel. En eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Dat is een wandel. Dat is gehoorzaamheid aan die zaligmakende genade. Er staat wel, vers 14, opdat hij ons zou verlossen en zou reinigen. Dus als je over wandel spreekt, hier zie je weer, hè. Hij heeft het gedaan en dat was ook zijn doel. En nou moeten wij er nog ook aan beantwoorden. Moeten, uit vrije wil, uit dankbaarheid en liefde. Ja, vrijwillig. Door de wet is het niet vrijwillig. Wij weten nu door vers 11, de zaligmakende genade, die is verschenen. En dat is onze motivatie. Deze verandering in ons leven te mee te mogen maken. Omdat hij het... Ja, hij het, doet het in ons. En dan weten we ook dat je weet... Wij zijn... De zonde zal over u niet heersen. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, en als je het laatste ziet, hoofdstuk 3, vers 4. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen... Verschijnenis, heeft u het woord verschijning weer eens? Heeft hij ons zalig gemaakt? Niet uit de werken der gerechtigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Terwijl hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. En dan, omdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord. En dat is wat hier staat. Je ziet hier het verleden. Vers 3. Wij waren eertijds. Dus ik weet het verleden. Ik weet het heden. Hij heeft mij in vers 5. Heeft mij zalig gemaakt. Hij heeft mij gered. Niet dat gaat in. Dat is gebeurd. Niet naar de werken der rechtvaardigheid die ik gedaan heb. Maar naar zijn barmhartigheid. Door het bad der wedergeboorte. Hier staat barmhartigheid. Maar samen met vers 11. Hè? Zaligmakende genade. Ik ben opnieuw geboren. Ja? Omdat ik heb geloofd. Ik was in het vlees, maar nu ben ik uit de geest, door de vernieuwing van de Heilige Geest opnieuw geboren. En die heeft hij over mij uitgegoten. Dat is allemaal gebeurd en dat is in mijn leven. En dan zie je, opdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade, heeft u woord die genade, dat is mijn toekomst, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. Ik ben nu die erfgenaam, maar als je eenmaal komt halen, dat is mijn toekomst. Dan ga ik er ook heen. Verleden, heden en toekomst. Dit staat 100% vast wat je ziet staan. Hè? Je hoeft er niks meer aan te doen. Je hebt het eenmaal geloofd en je hebt het. Dus ja. En als hij dat heeft kunnen doen bij mij. Nee, laat ik het zo zeggen. Paulus zegt van zichzelf, ik ben de allergrootste zondaar, toch? En aan hem is die langmoedigheid bewezen en de barmhartigheid en de genade. En die heeft hij gered uitgenaamd door het geloof alleen. Het staat 100% vast dat het bij hem zo was. De grootste zondaar heeft hij kunnen redden. En ik ben ook gered uit zijn genade door het geloof. En dat was een beetje wat we in Titus kunnen lezen. Er staat veel meer in. Maar dit is een mooi begin van het nieuwjaar, toch? De genade van God. En dat we daar maar dit jaar weer van mogen blijven staan. Ook als gemeente, als een pilaar van de waarheid. Wat is een pilaar, hè? Die houdt iets vast. Maar ook, nou, dat is een kleintje, probeer jij die maar zo ver te duwen. Dat is ook een beeld van standvastigheid. Net zoals Petrus en Jacobus en wie nog meer? Johannes geacht waren. Wat waren te zijn? Pilaren. Ja, dat waren zij. Vast voor die waarheid. Dat het ook voor ons mag gelden. Vader, ik wil u danken voor uw genade, voor uw liefde en uw bemoedigende woorden, Vader. Voor het nieuwe jaar ook weer willen we dat ook weer gaan gehoorzamen, Vader. En dan zal u ons niet teleurstellen, want u bent getrouw en u zal het ook in ons doen. Dank u wel daarvoor, in Christus' naam. Amen.